De schriftlezing van hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot 10. Johannes 20, de versen 1 tot 10. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag den steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot den andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf, en deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en ons Heer Jezus, we danken u dat wij op deze feestdag in uw bedehuis mogen samenkomen. En dat wij het groot feest mogen vieren van de opstanding van uw lieve Zoon. Heer onze God, wij spreken van deze dingen. Wij weten van, o Heere, maar we belijden voor uw aangezicht, dat wij zo dikwijls in ons leven een ontzaglijke afstand ervaren tussen ons en tussen dit gebeuren. O Heere, we denken nu aan al diegenen voor wie die afstand zo groot is, dat het geheimnis, het heilgeheim, omvloerst wordt en niet meer herkend wordt. O Heere, hoewel wij hier samengekomen zijn om feest te vieren, zijn we toch niet van zorg ontslagen. Want o Heere, wij voelen ons samengedreven als een klein groepje te midden van een wereld die het niet meer weet en niet meer ziet. En o Heere, het tast ons ook aan. En we proberen stand te houden. En wij voelen ook dat de krachten om stand te houden, hoe langer hoe meer opgebruikt zijn, de krachten die wij van onze voorouders overgeleverd hebben gekregen, o Heer, niet dat wij ons niet zo ver zouden kunnen krijgen dat wij niet opgewekt vanmorgen zouden zijn en een feestviering zouden hebben en wij daar alle middelen toe zouden kunnen gebruiken. O Heere, maar dat bedoelen wij niet. Gij weet wat wij bedoelen. De angst die ons aangrijpt als we zien dat wij uit onszelf en wat ons overgeleverd is geen stand kunnen houden. O Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest dat wij mogen geloven. Geloven zo verbonden met u en met dit wondere gebeuren, opdat de kracht der opstanding in ons leven openbaar mogen worden. Tegen alles in, tegen de duisternis, tegen de aanvechtingen, ondanks de zwakte van onszelf, ondanks de wanhoop, de twijfel, de verlatenheid, het gevoel van verlatenheid, het raadsel dat ons van alle kanten aangrijnst in dit leven. O Heer, nu vraag mij u één ding. Wil zelf tot ons spreken. Openbaar gij ons het heilgeheim en breng ons daar bij dat diepste geheimnis van de opstanding van het ledige graf. O Heere, verander ons leven. Schenk ons uw genade. Wij denken in deze ogenblik in het bijzonder degenen die het heel moeilijk hebben. Denk aan de zieken. Wilt gij er nabij zijn en een teken ten goede geven? Verkwikken als het mag genezen. Heere, wees met allen die op welke wijze dan ook lijden. O Heere, erbarm u over de mensen, over ons allen, en doe uw koninkrijk komen. O Heere, geef dat de vreugde van de opstanding ervaren mogen worden en wij de heerlijke wederkomst mogen verwachten. Wil ons zo sterk maken in ons leven, zegenen en tot een zegen stellen. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Vergeef ons in die naam onze zonden. Vernieuw ons leven, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 53 in zijn geheel. Gezang 53 in zijn geheel. Thank you.
Het tekstwoord
voor hedenmorgen is het 8e en 9e vers van Johannes 20. Het 8e en 9e vers van Johannes 20. We lezen het woord Gods nu al dus. Toen ging dan ook de andere discipel in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. Gebeten des Heren, wij zijn vanmorgen samengekomen om het paasfeest te vieren. En wij kunnen veel zeggen in het algemeen over de betekenis van het paasfeest. Ik geloof dat het beter is dat we rechtstreeks uitgaan van het verhaal dat in alle diepte, klaarheid en eenvoud vanmorgen hier voor ons ligt. Kunnen we iets zeggen van wat ons bezighoudt, wat wij zien, wat wij meedragen van de geslachten van de mensheid? Wij mensen zijn eigenlijk maar, hoe wij het ook interpreteren, door één ding aangegrepen. En door één ding bepaald, dat is dat wij de diepe kloof ervaren die door Gods schepping is heen gegaan. De schepping is één geweest en er is een splitsing gekomen. De schepping is verdeeld in twee werelden. In een wereld waarin wij leven en een wereld van het Koninkrijk Gods. Die twee werelden zijn aanvankelijk één geweest. En ze zijn nu gescheiden. En het gaat erom. Er is één ding waarom alles gaat. En dat is dat ze weer verenigd worden. En de mensheid van de eeuwen er naar gezocht en naar gestreefd. En er zijn boze tegenkrachten geweest. Waar de zonde zich aan overgegeven heeft. Iedere daad van zonde maakt de kloof groter, verdeelt het leven, verdeelt de mens en splitst ook het hart in tweeën. En het gaat erom, om de eenheid, de volkomenheid, het samenvoegen van het hart als begin van de samenvoeging van de beide werelden. En er wordt ons hier vanmorgen gesproken, broeders en zusters, van dat gebeuren dat voor goed de toekomst bestemd heeft, namelijk dat het Koninkrijk Gods en deze wereld met elkander verenigd worden, volstrekt verenigd. Hier in beginsel, straks in volkomenheid. Mensheid heeft hier veel over gedacht, de oplossing van het probleem. Er zijn mensen die hebben gezegd, wij moeten deze wereld opheffen. Wij moeten vluchten in het Koninkrijk Gods. Er is een deel van Gods schepping nu eenmaal verloren. En misschien is dat deel niet eens een schepsel van God. Er is ook een andere opvatting die in onze tijd nogal veel aanhang heeft. Is dat men eigenlijk de wereld van het Koninkrijk Gods heeft afgeschreven. En heeft gezegd, als er nog iets zou zijn, dan moet het hier liggen. In deze wereld. En dan moet deze wereld maar zo goed mogelijk worden en volmaakt worden. In beide opvattingen wordt de oorspronkelijke opgave van de vereniging der werelden uit de weg geruimd. En nu vinden wij hier in het verhaal van de evangelie een antwoord dat verwerpt de vlucht in het Koninkrijk Gods en dat ook verwerpt de vlucht in de wereld. Het gaat om de vereniging van de hemel en de aarde. Als we nu het verhaal op de voet volgen, dan wordt ons hier eerst verteld van Maria Magdalena. Het begint met Maria Magdalena, een zeer speciale, onherhaalbare mens. We zijn geneigd om zo algemeen over de dingen te spreken. We zouden een beschouwing kunnen geven over het wezen van de opstanding en de kracht van de opstanding. Zo doet het evangelieverhaal het niet. Het evangelieverhaal begint bij een zeer concrete mens. Een zeer bepaalde, beperkte, maar tegelijk onherhaalbare en onvervangbare mens. Maria Magdalena gaat vroeg, als het nog donker is, naar het graf. Wie is Maria Magdalena? De Heilige Schrift zegt enkele dingen over haar. Ze is door de Heer Jezus verlost in haar ganse bestaan. Het is niet zo dat ze een religieuze verlichting heeft gekregen. Het is niet zo dat ze een geloofsleven heeft ontvangen zoals zoveel. Maar haar hele bestaan is verlost. Ze was namelijk bezeten van 7 duivelen. En wat dat is, dat is moeilijk uit te spreken, want je maakt het al gauw te abstract als je over zoiets verschrikkelijks spreekt. Het is zo verschrikkelijk dat wij als moderne mensen het willen bedekken in onze theorieën en gaan spreken van zielsafwijkingen, van psychisch gestoord en dergelijke dingen meer, terwijl de Heilige Schrift hier spreekt van 7 duivelen die deze vrouw in bezit hadden genomen. En nu is Jezus gekomen en Jezus heeft haar naam geroepen. Jezus heeft haar toegesproken, heeft door alles heen met deze verloren vrouw een betrekking gesteld. Betrekking door zijn oneindige liefde, die uitvloeisel is van het wezen God, aan de duivelen zijn geweken. Ze heeft dan ook niet anders kunnen doen, Maria Magdalena, dan Jezus overal te volgen. Ze kon in deze wereld, waarin het regime van de duivel nog steeds niet opgeheven is, kon ze niet anders dan bij Jezus blijven. En ze heeft het voortgezet met al haar krachten en het is voor haar een blijdschap geweest. Iedere dag, als het weer licht werd, dat ze Jezus kon zien en Jezus volgde. Misschien is Maria Magdalena degene die Jezus in alle opzichten volkomen lief heeft gehad. Zullen er weinig in het evangelie zijn geweest die hem zo lief hebben gehad uit dankbaarheid. En toen is de vreselijke nacht ingegaan van het sterven van Jezus. Ze is tot het laatst, zoals het Johannes-evangelie zegt, bij Jezus gebleven. Zij staat bij het kruis. Jezus spreekt alleen niet tot haar, tot zijn moeder Maria en tot Johannes, maar niet speciaal tot haar. Dat hoeft niet te zijn een voorbijgaan. Soms, waar de banden het grootst zijn, wordt het minst gezegd. Mensen die het dichtst bij elkaar horen, hoeven in de grote ogenblikken van het leven soms geen enkel woord meer tot elkander te spreken. Maar toch, wat een ontzetting die nacht breekt aan. En u moet u voorstellen, die hele stille Sabbat, die voor Maria Magdalena zo dood, zo dreigend, zo verschrikkelijk is geweest. Die duivels, die zouden terug kunnen keren. En dan gaat ze die nacht in, En als het nog donker is, ze kan het niet uithouden. Ze gaat naar het graf. Moet u opletten, gemeente, dat stuk dat we met elkaar hebben gelezen, daarin komt een groot aantal keren het woord graf voor. Ik meen dat het wel 8 keer is. Wat achter elkaar volgt. En nu is er een bepaalde stijlkwestie in de Heilige Schrift. Dat is een eigenaardigheid van de Hebreeuwse taal en het Grieks dat hier gebruikt wordt. Dat vindt toch zijn grond in het oorspronkelijk Hebreeuws. Als een woord in de schrift herhaald wordt in een bepaald Bijbelgedeelte, dan betekent dat dat de schrijver daar in het bijzonder de nadruk op wil leggen. Dan moet u zien, zoveel keer, ik meen dus 8 keer, dat, als ik goed tel, dat dit woord in dit korte stukje voorkomt. Nog even verder dus, na het stuk dat we hebben gelezen, is dan die 8e keer. Dat wil dus zeggen dat hier een bepaalde boodschap wordt overgebracht. Het middelpunt van de verkondiging van Pasen is blijkbaar het graf. Maria Magdalena gaat naar het graf. Wat wil ze daar doen? Ze wil vasthouden het laatste wat er nog is van het leven waaruit ze kan leven. Dat is misschien ook wel wat ons fascineert in het graf. Ik weet wel, wij mensen, moderne mensen, leven snel. Wij onderhouden niet eens of heel slecht de graven van onze voorouders. Wij spreken zelfs, en er komt dan in onze kringen nog niet veel voor gelukkig, van crematies en dergelijke dingen. Maar het graf, het woord graf dat hier staat, dat is het herinneringsteken. Het gedenkteken, dat is een graf. Gedenkteken, en het is niet alleen herinnering, het is veel meer. Gedenken, dat is een onmiddellijke verbinding hebben met wat is geweest. En wie gedenkt, kan eigenlijk niet echt levend gedenken, zonder hoop. Dus het gedenken dat zich richt op het verleden, opent ook het oog voor de toekomst, wekt in het hart ook de hoop. Dat is de bedoeling van het woord graf, gedenkteken, dat hier wordt gebruikt. En het komt dus die 8 maal komt het voor in het evangelie. In dit stuk steeds weer dat graf. Maria Magdalena gaat naar het graf. Ze bukt in het graf. Johannes gaat naar het graf. Petrus gaat in het graf. Johannes komt weer terug bij het graf. En Maria staat straks, als de discipelen naar huis zijn gegaan, weer bij het graf. Met andere woorden, de schrijver zegt tegen de lezer, tegen ons, tegen u en mij, let op het graf. Wij zijn geneigd op de verschijning te letten. Jezus is opgestaan uit de doden en we willen hem zien en we willen hem ontmoeten. En Maria gaat hem straks ontmoeten. Zij is de eerste die hem gaat ontmoeten. Maar de schrijver zegt met nadruk, niet op de verschijning moet je beginnen te letten. Eerst op het graf. Als een verschijning, dat is voor de mensen in de oudheid niet zoiets bijzonders. Wij die tot het meest afgestompte soort mensen van de wereldgeschiedenis horen, voor ons is een verschijning problematisch geworden. Voor andere mensen die menselijker waren dan wij, is een verschijning heel gewoon. Dan kan van die andere zijde, die eigenlijk zo dichtbij ligt, kunnen allerlei hemelse verschijningen in onze wereld afdalen van engelen. En waarom zou Jezus, die zo groot is, waarom zou die niet, als hij opgenomen is in de hemelse heerlijkheid, niet kunnen verschijnen? Dat is voor ons mensen die zo afgestompt zijn, lijkt dat heel wat. Maar het is voor iemand die dieper is ingelijkt helemaal niet zoiets bijzonders. Maar in verband met het probleem van de vereniging van deze wereld met de toekomende, van de overwinning van de kloof, van de overwinning van de vreselijke gevolgen van de zonde die zich openbaart in de dood. Nee, dan moet een mens letten op het graf. En nu is het een wondere voorzienigheid, een wondere leiding, dat Maria Magdalena tot het graf wordt gebracht. Ja, vanuit een behoefte. En ze heeft alleen in haar wanhoop, houdt ze het laatste vast, wat wij ook doen bij een graf, wat de bedoeling is van het graf, het gedenkteken van wat is geweest, ze wil wat over is gebleven van Jezus leven in deze wereld. Dat lichaam, dat dierbare lichaam, wil ze zo lang mogelijk verzorgen. En ze wil strijden tegen de ontbinding en de vergankelijkheid, dat ze zich nog aan iets kan vasthouden. Ze gaat met haar specerijen om dat lichaam te verzorgen naar het graf. Het komt voort uit de diepste behoefte. Nu ziet u hier, soms kan een behoefte, een beperkte menselijke behoefte, van Gods wegen gebruikt worden om ergens naartoe te gaan, om ergens in het leven terecht te komen waarin God ontmoet wordt. Maria heeft de gewone angst, de behoefte om Jezus tot het laatst vast te houden. En dan komt ze daar en dan ziet ze dat de steen van het graf is weggenomen. En met angst nadert ze, wat moet hier gebeurd zijn? En dan staart ze ziet, staat er in het graf, en ze ziet dat het leeg is. En dan, dat doen wij mensen, gemeente. We zien dingen, en dan, wij kunnen niet zomaar zien. We kunnen alleen maar interpreterend zien. Wij kunnen alleen maar zien terwijl we duiden. En als we duiden, gaan we uit van de beperkingen van onszelf, van de ontvloersing van ons leven, van de gevangenschap waarin wij zitten. En dat doet Maria Magdalena hier ook. Wat kan er nu zijn als het graf leeg is? Jezus is dood en Jezus zal in de hemel zijn, daar is ze wel van overtuigd. Maar als het graf leeg is, als het lichaam is weggenomen, dan is er één conclusie. En dat is dat zij hebben hem weggenomen. Er is zoveel gebeurd. Jezus is gedood. En niet eens kan deze herinnering ongeschonden bewaard blijven. Laatste eerbied, de laatste liefde, kan niet meer aan het dode lichaam gebracht worden. Interpretatie. Ze hebben hem weggenomen. Een duiding. Hoe zou het ook anders kunnen? Gemeente, men heeft het door de eeuwen heen gedaan. Men zegt het tot op de huidige dag. Als het graf leeg was, nu ja, dan moeten ze hem wel weggenomen hebben. Zo beperkt, zo benepen is de menselijke geest. Weet u dat op dit principe een groot deel van alles wat wij wijsheid en wetenschap noemen, berust? Uitgaande van dat beperkte menselijke, van die beperkte menselijke situatie en inzichten, en daar worden de feiten dan mee verklaard. Het zijn niet de feiten die de verstoring brengen, maar het is de verklaring van de feiten die de mensen in de verwarring brengt. En dan zegt men, kijk naar de feiten. Maar dat kun je niet, je bent er altijd zelf bij. En de ene blik op de feiten geeft een heel andere verklaring dan de andere. Maria Magdalena wanhoops gaat naar de discipelen. Ze wil dat er iets aan gedaan wordt. En de discipelen, de belangrijkste, Petrus en Johannes, de discipel, staat er nog bij, die Jezus lief had. Dus die een bijzondere verwantschap ook innerlijke band, een band, een zielenband heeft gehad met Jezus, die staan op en willen onderzoeken wat er is gebeurd. En dan wordt er weer met nadruk gesproken over dat graf. En Johannes loopt vooruit, die is jonger, Petrus volgt en komt bij, Johannes komt bij het graf. En hij ziet het en gaat er niet in. Er is een schroom om het laatste ontstellende te zien. Johannes voelt dat er ontzaglijke dingen hebben plaatsgevonden. Hij gaat er niet in, hij wacht tot Petrus, de oudere, komt en dan staat er dat Petrus het graf weer, al door dat graf, binnengaat en dan is het leeg. Petrus gaat erin en ziet, en hier wordt een woord voorzien gebruikt, een ander woord als het eerste wat hier genoemd is. Het is een zien, een beschouwend zien. Het eerste is een zien direct, vlug vanuit de gegevenheid van die je zelf hebt. Zo ben je nu eenmaal en je verklaart de dingen zo. Petrus doet het niet zo onvoorzichtig. Petrus blijft niet staan zoals bij dat eerste zien van Maria Magdalena en het vluchtige zien van Johannes. Petrus probeert de beperkte kring van zijn visie te doorbreken in een beschouwing. Wat is dat groot dat wij mensen dat kunnen? Als je gaat beschouwen mensen, dan begin je het eerste je vooroordelen op te ruimen. Dat is de eerste poging van beschouwen en van nadenken. Dat is een gevecht tegen je vooroordelen. Maria Magdalena had vooroordelen. Die mist dat wat ze zocht. En meestal blijven de mensen de vooroordelen. Als de dingen niet zo zijn en blijken te zijn zoals ze ze van tevoren verwacht hadden. Petrus ziet ook het onverwachte. Staat dan, peinzend, denkend, trachtend, die benepenheid van de vooroordelen te doorbreken. En niet met een voorbarig oordeel te komen, wat hij zo dikwijls heeft gedaan. En dat moet, gemeente, voor deze grote dingen moet het doorbroken worden. Hoe kun je blijven staan met, zij hebben hem weggenomen. Petrus denkt, nou dan komt Johannes. En Petrus heeft het gezien, daar liggen die doeken die winselen. En daar ligt die doek die over het gelaat van Jezus heeft gelegen. En het is niet zoals grafschenders hebben gedaan, daar pijnst Petrus over. Grafschenders die zouden het lichaam hebben weggenomen, de doeken die zouden daar zo liggen. Maar die doek die over het gelaat heeft gelegen, die is opgerold, ligt die daar opzij. Oh, het is vol van vragen en er zijn ontzaglijke dingen. Een graf, een leeg graf. Wat is er gebeurd? Johannes gaat naar binnen in het graf en ziet, en hier staat een bepaald woord voorzien, niet dat vluchtige dat bepaald wordt door de eigen beperkingen, door de eigen vooroordelen, niet het tweede, de machtige poging van de menselijke geest om de vooroordelen te doorbreken. Maar hier is een zien, wij zouden in het Nederlands zeggen een schouwen. Schouwen is een onmiddellijk verbonden zijn met wat daar is. Het is zo dat het is niet meer op een afstand blijven. Het is volkomen met het wezen van de zaak verbonden worden. En dan staat er, hij zag die discipel en geloofde, zien. Er staat niet, hij zag het, hij zag en zien, ziende waarden. Gemeente, dat is iets dat je pogingen om de vooroordelen te doorbreken, om de ontvloersing, de omsluiering van je geest, dat dikwijls uit je stemmingen voortkomt en uit je wanhoop en uit je omstandigheden en alles. Al die pogingen, die lopen soms op niets uit, maar dit is een zien dat plotseling wegneemt de omvloersing. Het wordt niet vanuit jezelf opengebroken, maar het komt van de andere kant. En ineens wordt het geheel van het leven. De feiten, dat graf, dat ledige graf, die doeken. Het wordt ineens voor Johannes duidelijk. Hij zag, hij was verbonden. Hij geloofde. Wat betekent geloven? Geloven betekent niets anders dan God vertrouwen. Plotseling, zo God vertrouwen, dat die feiten die je ziet, krijgen plotseling een licht, blijken plotseling terugherleid te worden, te kunnen worden, tot God zelf. Denk eens in je leven, allerlei moeite, allerlei raadsels, allerlei vragen, plotseling terugherleid tot God zelf. Zo dat je God vertrouwt. En er is niets moeilijker dan God te vertrouwen in je leven. Er zijn zulke raadselen. Er zijn zulke vreselijke dingen. En zeker hier, waar de Zoon van God, de Redder der wereld, gestorven is, toch aan het verderf is prijsgegeven. Als een mens sterft, zijn we al vertwijfeld. Maar als Gods eigen verlosser, Gods Zoon, sterft, dan is er toch wel de meeste reden om God te wantrouwen. Hier gebeurt het wonder, ledige graf. Johannes ziet, vertrouwt, gelooft. Ineens ziet hij het. Er is iets anders. Er is iets wat boven alle beperkingen en boven alle vooroordelen en verwachtingen uitgaat. Het kan anders verklaard worden. Het graf is leeg, omdat hij opgestaan is uit de doden. Niet verschijnt als een schim, als een ziel. Maar het ganse bestaan, hij die ons menselijk bestaan, ons menselijke vlees, ons lichaam aangenomen heeft, is opgestaan uit de doden. Dat ziet Johannes. Hij staat bij het ledige graf. Zij hebben het niet weggenomen. Het graf is leeg. Door de kracht Gods, de kracht der opstanding. En dan nu reeds. Er is een verwachting in de toekomst, maar hier en nu, het beslissende heeft plaatsgevonden. Jezus is de dood ingegaan. Gods eigen Zoon is afgedaald in de onderwereld, in de verschrikkingen des doods. En hij heeft de dood overwonnen, omdat hij de oorzaak van de dood, de zonde, verzoend heeft. Dat, ik stamel, ik zeg maar wat woorden, want het is niet uit te drukken en het schiet altijd kort. Johannes ziet het en gelooft. Hij vertrouwt God. En zegt iemand, ja, maar wij nu, zoveel later, en wat is dat nu? Ja, je kunt het toch ook wel weer anders interpreteren, ik weet het wel. En er is misschien, er zijn oppervlakkige mensen die zeggen, nou ja, dat kun je, Johannes die heeft zich wat ingebeeld. En er zijn mensen die diepzinniger zijn, en die zeggen, ik wou dat ik daar had kunnen staan, en dat ik het had kunnen zien. Ik wou dat ik getuige had kunnen zijn van dat verband, van dat ledige graf en de opgestane. Ja, dat is eigenlijk het probleem waar het verhaal zich op toespitst, gemeente. En daar gaat het in de opstandingsverhalen, vooral in het Johannes-evangelie, steeds om. Hier wordt gesproken van een bepaalde grond van het geloven. En die grond ligt in het zien. Er staat, hij zag en geloofde. En dat komt ook later voor, u weet wel, in de geschiedenis van Thomas. Als Jezus dan eindelijk aan die ongelovige Thomas verschijnt. En hij zegt, steek uw vinger in de wonden. Dan wordt er ook weer in het Johannes-evangelie gesproken van het verband van zien en geloven. En dat is hier ook zien en geloven. Maar komen zoveel eeuwen waarin dit niet meer gezien kan worden. Hier zijn ooggetuigen van het ledige graf en van de verschijning des Heren. Maar al die geslachten daarna, en dan moet u zien wat een merkwaardig woord hier staat in ons tekstwoord. Het wordt helemaal niet beschouwd als zo'n bijzonder voorrecht. Dat je zou bijna zeggen dat het haast als een zwakte wordt beschouwd. Als iets wat nodig is bij een beperkt inzicht. Want er staat, hij zag en geloofde, want zij wisten de schriften nog niet. Want zij wisten de schriften nog niet. Mensen die de schrift nog niet weten, ja, die kan God op zo'n wijze helpen. Dat zij zien en geloven. En het is in de gemeente nog altijd zo dat het zien en geloven tot het hoogste wordt aangeslagen. En wat wij gewoonlijk bevindelijkheid noemen, dat is niets anders dan dat men wil zien en geloven. En God geeft dat soms. Maar helaas zijn er mensen die menen dat je altijd moet zien om te geloven. Nee, dat is niet waar. De schrift zegt het hier duidelijk. Want zij wisten nog niet, de schrift, dat het nodig was dat hij opstond van de doden, uit de doden. Wat wil dat dan zeggen, gemeente? Hier wordt gesproken over uw en mijn situatie. Wij kunnen niet meer naar het ledige graf gaan. Wij kunnen die doeken niet meer zien liggen. De verschijning van de Heer Jezus is ook heel zelden onder ons zichtbaar. Maar hier staat iets anders. Want ze wisten de schriften nog niet. Dat is ook een grond voor geloof. Het weten van de schriften. Ach, het is niet alleen lezen erin. Dat moet ook. Maar het is niet alleen maar een bepaalde kennis van de schriften. Dat is allemaal voorwaarde. En dat kan allemaal gebruikt worden als gebed om tot dat grote te komen. Het weten van de schrift. En hier wordt een woord gebruikt dat verwant is aan het woord zien van Johannes. Dat niet dat vluchtig zien en niet dat beschouwend zien, maar dat volstrekt verbonden zien. Dit is een weten dat zo verbonden is. Een weten dat liefhebben is. Wie God lief heeft, wie het geheim van de liefde kent, die kan een brief ontvangen van de geliefde. En de geliefde kan ver weg zijn. En het is mogelijk dat brieven vervalst zijn, maar het hart van de liefde herkent degene, de geliefde, die de brief geschreven heeft. En zo is het ook, gemeente, bij het lezen van de schrift. Je kan het spellen en je kan het je eigen trachten te maken. Het is alles een vragen, het is alles een bidden. Het grote ogenblik, het grote te ontvangen, dat je de schrift weet, dat je de schrift kent. Ze wisten de schriften nog niet. Dat is gegeven aan de geslachten in de gemeente die hierna kwamen. Dat is de mogelijkheid. Lezen, de schrift horen en God vertrouwen. Gemeente, daarom zijn we vergaderd rondom de prediking. Daarom is de prediking de uitleg van het woord. Iedere titel, iedere jot is nodig om te verklaren als een gebed, opdat wij mogen weten de schriften die spreken van de verbinding met dit grote. Het graf is leeg. Jezus is opgestaan uit de doden en het leven is duister en de raadselen hopen zich op en onze blik is beperkt en we zijn in een tijd waarin het verder weg schijnt dan ooit, waarin het koninkrijk Gods en deze wereld verder uit elkaar gerukt kunnen schijnen. Maar hier wordt gesproken van het weten van de schrift. Dat is het geheim van de verborgen omgang met God. Als God niet meer zichtbaar is, als wij niet meer zien, dan wil dat niet zeggen dat de verborgen God de afwezige God is. De verborgen God, die is aanwezig. Hij is verborgen, verborgen voor het zien, maar hij is aanwezig waar wij de schrift horen, waar wij de schrift kennen, waar wij zo leren lief hebben, dat wij het woord van de schrift vertrouwen. Dat is ons geslag gegeven, die wondere verborgen omgang. Die de geliefde God, Heer Jezus, ervaart, maar hij niet meer zichtbaar is. Waar kunnen wij die verborgen omgang van die onzichtbare God, die toch niet afwezig is, smaken? Johannes zegt het, indien wij weten de schriften. Wanneer wij daarmee bezig zijn, wanneer wij daarom smeken, dan komt het. Dat is het geheimnis van de Heilige Geest. En wat gaat dan voor ons op Pasen open? Het graf leeg. Hij is opgestaan uit de doden. Niets wordt aan het verderf overgelaten. Alles van ons leven, ook van ons lichaam, dat waardevol is in Gods ogen, zal behouden worden. Jezus is niet voor een deel opgestaan, maar in zijn geheel, ook verbonden met onze menselijke natuur. Dat betekent dat er niets te vergeefs is, dat alles in het leven zin krijgt, dat alles bestemd is om gered te worden. Er zijn toevoegingen. Er zijn verdraaiingen, er is verderf, daarom moeten we door de dood heen. Maar het is niet iets nieuws, maar het is het vernieuwde. Het graf is leeg, er blijft niet iets achter wat moet verdwijnen. Het wat God bedoeld heeft, dat wordt opgewekt dwars door de dood heen. Gemeente des Heren, het zijn grote en heerlijke dingen. En we schijnen er ver vanaf te zijn. En we zien niet meer. Maar als we niet meer zien in deze duistere situatie, dan betekent dat niet dat wij God behoeven te wantrouwen. Er is een weg in het weten van de schrift. Weten van de schrift en geloven is verborgen omgang. De onzichtbare God is niet afwezig. Hij verkwikt ons. Hij opent ons hart om te zien dat de Heere waarlijk is opgestaan. En die omgang, die vernieuwt ons leven, die schept in ons het nieuwe opstandingslichaam. En straks zullen wij zien wat wij nu slechts weten door de schriften. Dan zal de verborgen God in het openbaar treden. Dan bij de wederkomst des Heren zullen wij eindelijk ongesluierd schouwen in zijn heerlijkheid. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.